Waarom klinken virtuele assistenten bijna altijd als vrouwen? Waarom werd de rekenkracht van computers ooit uitgedrukt in meisjesuren? En hoe kan het dat we anno 2025 nog steeds niet precies weten hoe de baarmoeder werkt? Waarom zijn het vaak vrouwen die de technologie zijn, maar er niet altijd zelf de macht over hebben? Mijn naam is Carmen Hoog en in de nieuwe podcastserie Vrouwen als Technologie voor de gelijknamige tentoonstelling in Design Museum Den Bosch duiken we samen met verschillende experts in de relatie tussen vrouw en technologie. Want vrouwen als technologie, wat bedoelen we daarmee? Bij mij aan tafel schuiven diverse vrouwelijke gasten aan die vanuit hun expertise spreken over het thema van de tentoonstelling. Ik kijk erg uit naar deze gesprekken die ik ga hebben, want als vrouw, moeder en stiekem uitgesproken feminist en cultureel antropoloog heb ik zelf ook vragen en bedenkingen over de rol en de positie van de vrouw in onze samenleving. Die van ons in het echte leven, maar ook zeker in de digitale wereld. In deze eerste aflevering zitten Anne, Carlijn en Maan van Design Museum Den Bosch bij mij aan tafel. Twee van de drijvende krachten achter deze tentoonstelling. Anne, Carlijn, wie ben je en wat doe je binnen het museum?
Ik ben Anne Carlijn, ik ben de curator van deze tentoonstelling en conservator binnen het museum. En ik ben ook de bedenker van het thema.
Maan, jij zit ook aan tafel. Wie ben je en wat doe je?
Ja, ik ben Maan Leo en binnen het museum ben ik hoofd van de afdeling MarComCom. Dus marketing, communicatie en contextprogrammering. Dat betekent dat ik zorg dat mensen weten dat de tentoonstelling er is. Maar dat ik ook het hele contextprogramma, dus de lezingen, de debatten, de gesprekken rond de tentoonstelling organiseer. En bij deze tentoonstelling, net iets meer dan bij andere tentoonstellingen, heb ik me ook actief betrokken gevoeld bij de inhoud. Omdat het een onderwerp is wat mij heel erg aan het hart gaat. Waar ik heel gepassioneerd over ben. Dus ik heb nog net iets meer dan normaal meegedacht ook over de inhoud.
Anne-Carlijn, de tentoonstelling komt uit jouw mouw, is een idee van jou. Kan je daar meer over vertellen waarom je op dit idee kwam?
Nou, ik ben net als jou gefascineerd door de rol van vrouwen in de samenleving. En op het moment toen ik zelf moeder werd, werd ik ook echt bewust van het feit dat er heel veel dingen nog steeds spelen waarvan ik verwachtte dat het opgelost was. Ik ben zelf dochter van een feminist, een uitgesproken feminist. En voor mij was altijd alles eigenlijk heel duidelijk dat er gelijke rolverdelingen waren. En ik ging er bijna vanuit dat dat zo werkte. Tot op het moment dat ik erachter kwam dat het helemaal niet zo is. Totdat je als eerste altijd gebeld wordt als vrouw zijnde door de kinderdagverblijf bijvoorbeeld. Terwijl ik niet als eerste op de lijst sta. En dat fascineerde mij ontzettend hoe dat kwam. En uiteindelijk kwam ik erachter dat het een construct is. En dat het in heel veel dingen om ons heen vastgelegd zit. En gaandeweg, ik heb een keer geopperd. Ik wil daar iets mee doen. En dat is steeds groter geworden, steeds interessanter geworden ook. Je komt steeds meer dingen tegen. En het moment dat ik voor mijn tweede kindje op zwangerschapsverlof ging, ik kwam terug en ineens lag daar op tafel het voorstel: Anne Carlijn, je mag iets doen met de vrouw als technologie. Nou, ik was allereerst best wel boos. Want ik dacht, dit is zo'n ontzettende mannenvisie. De vrouw als technologie. Dus ik had eerst een beetje weerstand. Maar gaandeweg, toen ik me erin verdiepte, dacht ik, ja, maar dit klopt. Dit is het onderwerp waar ik het over wil hebben. Maar er zat wel één kink in de kabel. Ik ben één vrouw. En als je het hebt over de vrouw, over welke vrouw hebben we het dan? En ik kwam er al heel snel achter dat dus ik een heel vertekend beeld heb van de samenleving. Omdat het bij mij allemaal zo egaal was gepresenteerd. Dus vrij snel is het vrouwen als technologie geworden. Daar hebben we veel over gesproken. Het was de werktitel. Maar uiteindelijk is het ook de titel geworden. Omdat in die titel eigenlijk alles al zit. En ja, zodoende ben ik eigenlijk, ja, wat ik zeg, een jaar geleden hiermee begonnen. En steeds dieper gedoken in de materie. En staat nu de tentoonstelling daar.
Hey, en die titel, vrouw als technologie. Ik denk dat vele luisteraars en lezers iets voelen als ze de titel zien. Kan je daar iets meer over vertellen?
De grap is dat heel veel mensen hem dus ook niet zien. Heel veel mensen, als je hem als eerst snel leest, dan denken mensen, het is een tentoonstelling over vrouwen in technologie. Oh. Dat was de eerste reactie die wij veelal kregen. Het woordje als is bijna het belangrijkste woordje in die hele titel. Omdat het gaat over de relatie tussen vrouwen en technologie. Het gaat ook over vrouwen in de technologie. Daar kijken we zeker naar. Maar het gaat over de relatie tussen de genderrol van vrouwen binnen de samenleving en de rol van technologie en hoe dat samenwerkt. En op het moment dat je naar technologie kijkt, hoe vaak daar eigenlijk genderrollen in vastzitten. Ja. Maar tegelijkertijd, wat die technologie ook weer opnieuw bevestigt van de rollen die mensen in de samenleving hebben. En die wisselwerking, het feit dat vrouwen als technologie worden ingezet, maar technologie ook als vrouwen, of in ieder geval hun taken en rollen. Daar zit denk ik het spanningsveld. En dat is wat we in deze tentoonstelling proberen toe te lichten. Dat het in de technologie om ons heen verankerd zit.
Ja.
Tegelijkertijd is het ook een titel waar we ook vanuit communicatieperspectief wel heel erg over hebben moeten nadenken. Omdat het ook een titel is die best wel schuurt. Laatst nog kwam de redacteur van de tentoonstellingsteksten terug. En die zei, ja, ik vind het geweldige teksten. Wat een goed onderwerp. Maar oh, die titel, wat is dat nou? Vrouwen als technologie. Het roept beelden op van cyborgs. Het roept beelden op van dames achter computers die aan het werk zijn. Maar het is ook een beetje, ja, het schuurt. Mensen vinden het ingewikkeld. Mensen snappen het misschien soms niet helemaal. En dat is best spannend om als museum zo'n titel te kiezen.
Geloof ik, ja.
En toch kiezen we daarvoor. Omdat we als museum ook dat spanningsveld opzoeken. Dus we vinden het interessant dat mensen misschien een beetje boos of verward of in de war zijn door die naam. Omdat we ook denken dat dat is wat dit doet. Je mag je best een beetje boos maken over het feit dat er zoveel quasi sexy robots zijn die ons moeten dienen, die eruit zien als vrouw. Daar mag je wel wat van vinden. Zo mag je ook iets van de titel vinden.
Goeie.
Dus ja, dat was ook vanuit een communicatieperspectief best een spannend gesprek. En uiteindelijk zeiden we nee, laat dat maar ongemakkelijk zijn.
Ja, dat is natuurlijk ook wat design, zeg maar, als het een emotie oproept, dat doet wat met je.
Ja,
en dat is natuurlijk,
ja, dat mag. En dat zoeken we eigenlijk ook altijd op als museum. Dat natuurlijk wil je naar mooie dingen kijken, maar we willen mensen graag laten nadenken. We willen iets uitlokken. Ja. En dat gaat deze tentoonstelling denk ik zeker doen. Ja.
Dat zijn grote woorden in tentoonstelling. Je hebt als al uitgelegd, wat misschien het kleinste woord is, maar misschien met de grootste lading in deze context. Vrouw is ook een woord wat duiding nodig heeft. Kan een van jullie uitleggen wat betekent vrouw in deze tentoonstelling?
Ja, nou ja, wat Anne-Carlijn vertelde is dat het eerst de vrouw als technologie was. En we al meteen dachten, ah nee, dat is niet oké. Okay, dat moet vrouwen zijn. En het interessante is dat Anne-Carlijn vertelde, die heeft een jaar lang aan die tentoonstelling gewerkt. En in de vroege plannen stond gewoon een woordenboekdefinitie van het woord vrouw. Dus dan staat er iets als iemand die geboren wordt als vrouw en als vrouw door het leven gaat of zoiets. En nou, we gaan het er later vast nog vaker over hebben, maar we hebben gewerkt met een klankbordgroep. Met een groep vrouwen die met ons hebben meegedacht. En een van de dingen waar zij onmiddellijk allemaal op aansloegen was die woordenboekdefinitie. Ja. Omdat dat eigenlijk geen recht doet aan de diversiteit van vrouw zijn in deze wereld. Het idee dat je als vrouw wordt geboren, nou, nee, daar hoeven we eigenlijk niet per se aan vast te houden. Het idee dat een vrouw één bepaald beeld is, dat er op één bepaalde manier uitziet. Dus we hebben in de tentoonstelling heel erg geprobeerd om ruimte te maken voor een heel breed scala aan ervaringen en ideeën en gedachten over wat vrouw zijn is. En dat is best wel ingewikkeld, omdat dat ook elkaar tegen kan spreken. Wat binnen één deel van de tentoonstelling gaat vrouw zijn heel erg over, nou ja, het deel over broedmachines gaat heel erg over de baarmoeder. Dan hebben we het natuurlijk wel over mensen met een baarmoeder. Wat niet per se altijd vrouwen zijn. Niet alle vrouwen hebben een baarmoeder. En niet iedereen die een baarmoeder heeft identificeert zich als vrouw. Maar dat betekent dus dat idee van wat een vrouw is, is eigenlijk een heel veelkleurig, veelvormig en ook variërend. Dus in verschillende delen van de tentoonstelling heeft dat verschillende betekenissen. En ook dat is best wel spannend, want daar moet je dus ruimte voor maken in je hoofd. Van, oh ja, dat is niet één monolithisch ding. Dat is een veelheid aan dingen, een veelheid aan betekenissen en ervaringen. Maar tegelijkertijd opent dat ook een hele doos aan interessante perspectieven.
Ja.
Dus dat heeft ons juist, dat hele brede idee van vrouw zijn, heeft ons ook heel veel nieuwe betekenissen opgeleverd. Nieuwe manieren om naar objecten te kijken.
Het interessante daarvan is, want je haalt die woordenboekdefinitie aan die in de eerste versies van plannen stond. Ik ben echt op zoek gegaan naar een definitie toen al van oké, hoe kan ik het zo breed mogelijk aanvliegen? Want zoals ik net al zei, mijn persoonlijke ervaring was ook al van ja, oké, ik heb maar één beeld. Dus ja, ik identificeer mezelf als vrouw. Maar... En in die definitie stond eigenlijk ook al het zinnetje dat je niet per se geboren hoeft te zijn als vrouw, maar je identificeert als vrouw. En precies dat stuk riep ook discussie op in die klankbordgroep. We hebben inderdaad gewerkt met 10 vrouwen. Met 10 representeer je nog steeds niet de helft van de samenleving uiteraard. Maar we hebben wel geprobeerd om met heel veel mensen die zich identificeren als vrouw of geboren zijn als vrouw of te praten over hun ervaringen als vrouw. En precies dat zinnetje in die definitie van oké, je hoeft je niet geboren te zijn als vrouw, maar je identificeert je als vrouw, riep de meeste vragen op. Ja, maar wat bedoelen we daar dan precies mee? En ik denk dat we uiteindelijk tot een hele mooie conclusie zijn gekomen, waar Maan zojuist al zei van het is eigenlijk een veelzijdigheid. En toch heeft het in de tentoonstelling die kaleidoscopische blik op vrouw zijn zit overal in terug. Maar we kijken bijvoorbeeld ook heel erg naar de traditionele rolverdeling. Dus daar zit een bepaald vrouwbeeld in, wat daar ook in mag passen. Mm-hmm. En we kijken naar het toekomstperspectief als cyborgs in de toekomst van de mens-machine. Waarin er weer een totaal ander beeld van vrouwen geschetst moet gaan worden. Want daar zullen we het zo vast ook nog wel even over hebben. Hoe beperkend eigenlijk het idee van vrouwen is als je naar technologie kijkt. Ja. En dat heeft deze tentoonstelling ook wel echt geprobeerd op scherp te krijgen. Dat we moeten uitkijken dat die beperkte visie op vrouwelijkheid, dat we daar niet mee verder moeten gaan als we naar de toekomst gaan.
Je zei de werktitel was de vrouw. Hebben we dan in technologie nog te veel de vrouwbeeld ten opzichte van waar we naartoe moeten gaan werken met elkaar?
Absoluut. Ja. Ik denk dat de crux is als je kijkt naar het nu. Maar in de tentoonstelling zal je ook heel goed zien, kan je ook heel goed zien hoe dat eigenlijk al eeuwenlang telkens maar een heel beperkt beeld is van de vrouw die uiteindelijk terecht is gekomen in technologie. En even als toelichting, technologie is niet allemaal digitaal. Als ik praat over technologie, heb ik het ook over gewoon objecten die zijn ontworpen om, zoals we het in de tentoonstelling zeggen, om processen te optimaliseren. Maar je ziet ook bijvoorbeeld een keuken in de tentoonstelling. Dat is niet het eerste waarbij je denkt over technologie, maar juist daarin, in die nieuwe technologie uit van 100 jaar geleden, zit een heel beperkt beeld van een vrouw. Maar als je kijkt naar het cyborgs, daar zit ook een zeer beperkt vrouwbeeld in.
Je stipt het al aan. Je hebt gewerkt met een klankbordgroep. Dat was voor het Designmuseum nieuw. Waarom heb je hiervoor gekozen?
Ik heb eerder ook al vaker met klankbordgroepen gewerkt. En ik denk dat het ook de enige manier is om zo'n veelomvattend thema echt aan te pakken. Ik heb er nu alleen wel echt voor gekozen om from scratch eigenlijk met mensen te praten en ze onderdeel uit te laten maken van het ontwikkelproces. Dus uiteraard, ik heb een soort van basisstructuur moeten bedenken. Je doet je onderzoek en dergelijke. Maar vanaf het moment dat het projectplan er lag, hebben we dus met 10 verschillende vrouwen 3 sessies gehad om telkens een ander onderdeel van de expositie aan te pakken en het erover te gaan hebben. En vervolgens heb ik daar de tijd en ruimte in genomen om het ook aan te passen of hun feedback te verwerken en ook weer terug te koppelen. Mm-hmm. In eerste instantie ging het heel erg over de thema's. In mijn originele plan had ik maar 3 thema's. Dat was de vrouwen als rekenmachines, vrouwen als broekmachines en vrouwen als huismakers. En eigenlijk bij de eerste sessie was er al heel veel wrijving rondom die broekmachines. En uiteindelijk is daar dus een 4e thema uitgekomen. Is daar de lustmachine nog aan toegevoegd. De tweede sessie die ging heel erg over de objecten die we dan lieten zien. Ik had al een basislijst, maar daar zijn we echt op gaan vuren. Er zijn heel veel suggesties gedaan van objecten die we dan ook zouden kunnen tonen. Of verhalen die we vooral niet zouden moeten vergeten. Want dat is ook iets, we hebben het over objecten, maar we hebben het ook over mensen. Mm-hmm. En dat was ook wel heel interessant, omdat de mensen aan tafel, de vrouwen aan tafel, totaal andere achtergronden hadden dan dat ik heb. En dus ook hele andere geschiedenissen met zich meebrachten. En dus dat was de tweede sessie. En de laatste sessie ging echt op tekstniveau. De basisteksten die had ik allemaal al geschreven. En ik mocht met de billen bloot. Want dat is voor een curator best wel heftig. Sowieso het hele proces is best wel heftig als curator van een expositie. Maar toen ik de teksten had geschreven, de grote basisteksten, die hebben ze echt met de rode pen mogen nakijken. Wow. Maar het interessante was dat er vooral heel veel gesprekken kwamen. Uiteraard kreeg ik ook wel gewoon een rode pen. Maar vooral heel veel inzichten of ook formuleringen. Bijvoorbeeld die definitie van vrouwen. Maar ook gewoon hoe je recht doet aan een verhaal in een beperkt aantal woorden. Dat moeten we ook voorop. Er is heel veel tekst op de expositie te lezen. Maar er is ook heel veel te vertellen. Dus en gaandeweg dat proces hebben we gemerkt dat het gewoon ontzettend vruchtbaar is om open met iedereen te praten en onderdeel te laten zijn van het proces. En ook deze podcastserie is eigenlijk ook weer voortkomend uit het feit dat we heel graag meer vertellen dan alleen mijn visie of alleen de visie van het museum. Dat we ook daar ruimte voor maken.
Ja, en dat is echt wel. Als ik nu nadenk, jij vroeg aan het begin van, heb je ook deze podcastserie bedacht? Nou, niet dus, maar ik denk wel dat het idee van, hier ontstaan gesprekken die vragen om nog meer ruimte dan we kunnen bieden binnen de tentoonstellingszaal, dat iets is wat echt in die klankbordgroep ontstond. En wat ook heel interessant is, is dat, je hebt een woord als intersectionaliteit. Dus het idee dat je vrouw zijn, maar ook zwart of wit zijn, hogere of lagere klassen, dat dat elkaar allemaal beïnvloedt. Dat dat allemaal kruispunten zijn waarop jouw identiteit en jouw ervaring ontstaan. En dat is iets wat al in het plan stond, waarvan we dachten, daar moeten we wat mee doen. En dan ga je aan tafel zitten met mensen van verschillende generaties, met verschillende achtergronden. En eigenlijk komt dan pas dat idee van intersectionaliteit echt tot leven. Dan pas als iemand het over, iemand had het over haar moeder en de ervaring van haar moeder. En toen zei iemand die daarnaast zat van een andere generatie, andere etniciteit, die zei meteen, maar de ervaring van jouw moeder is iets compleet anders dan de ervaring van mijn moeder. En dat was zo'n rijk en verrijkend gesprek. Dat we dachten, dat willen we ook door deze podcast delen met meer mensen. De inzichten die ontstonden daar aan tafel. Daarvan dachten we, eigenlijk zou het wel heel mooi zijn als we dat, als we dat iets breder zouden kunnen delen nog. Ja.
En dan zonder het in één zinnetje in een tentoonstelling te plaatsen.
Meer woorden kwijt in de podcast. Nu zit ik met jullie aan tafel voor deze podcast. Maar er komen vrouwen uit de klankbordgroep ook spreken in de podcast. Je zei net al, 10 vrouwen had je. Dat is niet de helft van Nederland. Nee. op basis van wat heb je deze vrouwen geselecteerd of uitgenodigd voor je klankbordgroep?
Dat is een hele goede vraag. Ik heb er nog eens over nagedacht. Het is heel organisch gegaan eigenlijk. Ik heb met heel veel mensen gesproken. Ik heb natuurlijk ontzettend veel gelezen. Dus mensen kwamen tijdens mijn onderzoek ook wel voorbij. Sommige mensen hebben echt zijn ook ervaringsdeskundigen als je het hebt over discriminatie in AI bijvoorbeeld. Ja. Dus gaandeweg mijn onderzoek kwam ik hele interessante personen tegen. En we hebben het er gewoon ook heel veel over gehad. Zonder dat je echt zegt van we moeten zo inclusief mogelijk zijn. Je praat met mensen en je denkt, jij hebt echt iets bij te dragen binnen dit onderwerp. Zowel gewoon vanuit je ervaring, vanuit je professionaliteit of gewoon vanuit je persoonlijke ervaringen binnen de materie. En daarvoor heb ik ze uitgenodigd. Dus er is niet een voorbedacht plan geweest. Ook niet hoeveel vrouwen er uiteindelijk aan tafel zouden zitten. Het werden er steeds een beetje meer. Dat is wel het hele punt. Maar op een gegeven moment moest ik wel zeggen, de tafel is nu wel vol. Want ik moest het ook natuurlijk hosten. We zaten al met heel veel mensen. Want ook vanuit het museum hadden we de collega's schoven ook aan. Om ook het proces gewoon te borgen in alle facetten van de tentoonstelling. Dus educatie zat ook aan tafel, marketing zat aan tafel. Mijn collega curator zat bijvoorbeeld aan tafel. Dus allemaal mensen die er iets mee te maken hadden. Dus de ruimte was ook wel gewoon vol. En het bleek uiteindelijk een heel rijk palet te zijn aan personen, aan mensen. Die elkaar op hele verschillende manieren echt aanvulden. En ook, er ontstond bijvoorbeeld af en toe ook gewoon frictie. Omdat mensen dingen echt anders ervaarden. Maar uiteindelijk is het vooral vanuit een gesprek gegaan. En vanuit nieuwsgierigheid eigenlijk naar elkaar. Van hoe ervaar jij dit? Dat we deze groep hebben gevormd.
Lijkt me sowieso leuk. Weet je, als ietsje aangaat en je zit daar omdat je een verbonden bent met het onderwerp. Om dan ook andere inzichten te horen. Of soort van, en je werkt samen naar iets toe natuurlijk.
Ja.
Omdat je ook van elkaar kan leren.
Ja. Zeker. En wat ik heel erg waardeer aan de groep die jij hebt samengesteld, Anne-Carlijn. Is dat er mensen zaten die echt vanuit de wetenschap kwamen. Mm-hmm. Die heel veel boeken hadden gelezen en artikelen hadden geschreven. Er zaten mensen uit het werkveld. En er zaten mensen die heel erg vanuit hun ervaring bij de onderwerpen betrokken waren. En ik denk dat ik heb zelf gender studies gestudeerd. En daar gaat het ook heel erg over wanneer we het hebben over de geschiedschrijving van vrouwen, over het nadenken over vrouw zijn in de maatschappij, moeten we ook ruimte laten voor de waarde van die ervaring. Moeten we ruimte laten voor dat niet alleen iemand die heel veel artikelen heeft geschreven en boeken heeft gelezen de waarheid in pacht heeft, maar dat ook juist de kennis van jouw ervaring waardevol is en een plek heeft aan tafel. En dat waardeerde ik heel erg aan die groep, dat daarin echt gereflecteerd was. En dat was, dat was
interessant.
Mooi.
Interessant. Ja. Eén woord of één menstype waar we het nog niet over hebben gehad hier is de man. Of mannen. Waren er ook mensen die zich identificeren als man betrokken bij tot stand komen van deze tentoonstelling?
Dat is een hele leuke vraag. Want ik heb...
ik kan me voorstellen als een mannelijke luisteraar. Als dit luistert, ja, het gaat over de vrouw en wij dan. Zeg maar, is dit ook voor mij? En ja.
Nou, dat is wel grappig. Want toen ik het proces begon, had ik echt zoiets. Ik wil alleen maar een team van vrouwen.
Snap ik.
Ik wil alleen maar vrouwen. Maar dat bleek wel een beetje beperkend. Want het is niet de eerste keer dat deze vraag mij gesteld werd. Yassine, onze hoofdcurator, die schoof eigenlijk alleen maar aan om te luisteren, zei hij. Maar uiteindelijk was hij ook wel echt een klankbordgroep en een scherpe blik. Maar uiteindelijk, in the end, praat ik ook met heel veel mannen. En leggen we het ook wel daar neer. En ik zeg vooral ook wel, heel veel mannen voelen zich precies wat je zegt. Zo ja, wat heeft dit met mij te maken? Maar het proces wat voor vrouwen geldt, dus het feit dat technologie en vrouwen verbonden zijn, we zouden eenzelfde tentoonstelling ook over mannen kunnen maken. Dus dat ik nu kies om de lijn van de vrouw uit te lichten, is omdat ik een vrouw ben. Of me identificeer als vrouw. Mm-hmm. Maar ik zou het heel spannend vinden om misschien over 2 jaar mannen als technologie te maken, bij wijze van.
En ik vind ook eerlijk gezegd wel, er zijn in de geschiedenis van musea echt wel genoeg tentoonstellingen gemaakt met alleen maar mannen. Echt meer dan genoeg. Als in die hebben echt een tijd wel gehad, hoor. Als in dit is eerder het feit dat we dit als uitzondering zien. En er worden nu nog steeds in Nederland, in Europa, tentoonstellingen gemaakt waar alleen maar mannen te zien zijn. Die zijn samengesteld door mannen. Mm-hmm. En dat vinden we dan een universele tentoonstelling. Ja. Hè? Daar wordt deze vraag niet gesteld.
Het is voor
gesteld.
Iedereen. Is niet,
dus ik vind het meer gezonde compensatie dan een...
ik denk eigenlijk dat het juist een tentoonstelling is voor mannen. Omdat het dingen die we laten zien zijn, worden, of er staan hele computers. Er staat een IBM 1401. Nou, dat is een fantastisch mega grote computer. Ik had er verder nog niet zo heel veel mee als vrouw zijnde. Maar iedere man die ik erover spreek, die zegt, wow, komt er een 1401? Dus voor de objecten moet je vooral als man komen kijken. En lees dan ook even de verhalen die erbij staan.
Als iemand die zich als vrouw identificeert, wij leven dit. Dus heel veel is herkenbaar. Ja. Mijn föhn is van Carmen. Mijn naam is Carmen. Ik ga mijn toekomstige baby noemen naar een koffiemachine. Zeg maar, dat ik soort van, zeg maar, wij leven die technologie. En we weten zeg maar, de uitdaging die erbij komen of de representatie die we zien. En ik kan me heel goed voorstellen dat niet alle mensen die zich identificeren als man zich daar bewust van zijn. Of in ieder geval minder bewust dan wij vrouwen. Dus ik denk dat daar een hele grote... Ik verwacht misschien dat die monden nog wat meer openvallen bij mannen. Van, oh, really? Dan bij ons vrouwen.
Ja, en dat mag ook.
Ik denk dat je precies het punt dat iedere vrouw die ik vertel over deze tentoonstelling zegt, oh nee, dat is echt, het is de tijd voor deze tentoonstelling. En ook vooral omdat er heel veel op dit moment aan de hand is in de wereld. Ik denk dat het gaandeweg de tentoonstellingsontwikkeling steeds urgenter werd om deze te maken. Terwijl, als ik het zeg bij mannen, dan moet ik het over bepaalde objecten uit de expositie hebben om te laten... Ik moet het echt uitleggen waarom deze expositie nodig is. En als ik het dan over een computer heb of over een seksrobot, dan zeggen ze helemaal, wow. Maar als ik dan vertel over wat er... Dan moet ik echt uitleggen wat dat voor invloed heeft. En precies wat je zegt, wij ervaren het gewoon dagelijks.
Ja. Ja, ik las de titel en ik dacht, ja, let's go. Ja. Hey, en waarom kiest het Design Museum hiervoor? Want je zei, je was met verlof. Er kwam een werktitel ergens binnen. Dus het leeft bij jou, maar ook bij het museum leeft het al. Mm-hmm. Kan een van jullie me vertellen van waarom kiest een museum als deze voor zoiets?
Ja, ik denk de reden waarom wij als Design Museum een Design Museum zijn, is niet omdat we heel erg houden van mooie stoelen. Die je bij veel andere designmusea ziet.
Ja.
We vinden mooie stoelen ook heel leuk. Maar wat wij interessant vinden is de manier waarop wij de wereld vormgeven. Mm-hmm. Onze computers, onze smartphones, onze seksrobots. Het wordt allemaal door ons vormgegeven. Maar vervolgens geeft dat ook ons weer vorm.
Ja.
Dus de manier waarop jouw computer is vormgegeven, de manier waarop jouw smartphone is vormgegeven, die manier waarop jouw schoenen zijn vormgegeven, bepalen hoe jij die dingen gebruikt. Hoe je in het geval van je schoenen letterlijk en figuurlijk in de wereld staat en loopt. Welke bewegingen je kunt maken. Dus dat heen en weer pingpongen tussen ontwerp en maatschappij en maatschappij en ontwerp en hoe... we geven de maatschappij de spullen in onze wereld vorm. En daarmee geven we ook de wereld vorm. Daarmee geven we vorm wat we kunnen denken, hoe we kunnen bewegen, welke kennis we kunnen opdoen. En eigenlijk zie je in dit onderwerp zie je dat heel erg gebeuren. Dat technologische ontwikkelingen zijn reflecties van de maatschappij. Laten zien hoe de maatschappij er op dat moment voor staat. Maar duwen daarmee ook weer de maatschappij een bepaalde kant op.
Ja.
En dat proces van betekenis maken, dat vinden we fascinerend. En dat zit hier heel erg in. En wat we ook doen als museum, wat we heel graag doen, is dat we het heden, het verleden en de toekomst in een lijn proberen te zetten. Dus dat we zeggen, we kijken nu naar de wereld en we zien dat heel veel mensen zich bezighouden met AI en hoe we ons verhouden tot AI. Nou, dan kunnen we terugkijken en zien, dat is niet iets nieuws. Dat bestaat al heel lang. Dat is die behoefte van mensen om zich te verhouden tot computers, om zich te verhouden tot technologie. Misschien ook wel om daar een band mee op te bouwen. Die bestaat al heel lang. Dat is niet nieuw. En daardoor kunnen we die hedendaagse ontwikkeling beter begrijpen. En ook weer projecterend naar de toekomst.
Ja.
We vragen hedendaagse ontwerpers om ook te kijken, wat denk je dat er in de toekomst gaat gebeuren op dit gebied? We kijken naar wat nu net ontworpen is. Dit echt een aantal dingen in de tentoonstelling die heel, heel recent zijn. Die ons ook een soort deurtje openen naar de toekomst. En dat idee dat vormgeving en design een manier is om naar het verleden te kunnen kijken, een blik op de toekomst te kunnen werpen en om daar nu in het heden dus ook invloed op te kunnen hebben. Dat vinden we fascinerend en dat zit precies mooi in deze tentoonstelling.
Oké, er staat van alles in de tentoonstelling. Wat je al zegt, technologie van morgen en technologie van lang geleden. Kunnen jullie een voorproefje geven over jullie meest spraakmakende object wat er in de tentoonstelling te zien is?
Bij mij is alles favoriet. wat Maan al zei, we gaan heel ver terug in de tijd. Er ligt echt een manuscript uit de 13e eeuw. En het meest recente werk is van Loan van Van en Stefan Boerkamp. Dat wordt op dit moment nog gemaakt. Op de momenten dat we hem opbouwen, dan is het de eerste keer dat het echt gepresenteerd wordt. En het heet ook heel mooi The Face of Tomorrow. Het is nieuw werk dat reageert op de beperkte blik van personen in de digitale wereld of in de toekomst waarin mens en machine steeds meer een eenheid vormen. En waar zij vooral op reageren is het vrouwbeeld van in cyborgs. Dat kan je in de tentoonstelling ook heel goed zien. We laten heel veel comics zien waarin een vrouwbeeld van een cyborg wordt gepresenteerd. En als je goed kijkt zijn het altijd hele slanke figuren. Heel seksueel, sensueel, vormgegeven. En eigenlijk altijd representeert het een witte vrouw. Mm-hmm. Maar altijd ook vanuit eenzelfde perspectief. Dat ze is heel dienstbaar. Vaak zijn het ook wel vechters. Maar op het moment dat ze een bedreiging vormen, dan moeten ze worden ontmanteld worden. Dan moeten ze worden verslagen. Want dan zijn ze gevaarlijk. Pas maar op als vrouwen een eigen wil krijgen. Maar waar Loan van Van en Stefan Boekant op reageren is vanuit haar achtergrond. Zij komt al uit Nieuw-Caledonië. Om eigenlijk een veel diverse palet te geven aan personen en culturen en gebruiken en religies. En mee te nemen in die toekomst waarin mensen en machines steeds meer eenheid vormen. Dus zij geven eigenlijk drie alternatieve personen. Ja. Als cyborg weergegeven. Het is nog steeds wel mooi en glanzend. Want dat is natuurlijk een gevoel wat de toekomst al jaren dag nodig heeft. Het glanst. Maar het is heel erg verweven in culturen die ook vandaag de dag ontzettend vaak vergeten worden. Ja. En zij proberen daarmee eigenlijk een meer inclusief toekomstbeeld te schetsen. Waarin we dus voorbij gaan aan dat hele beperkende en ook voor ons heel beperkte vrouwbeeld. Ja. In de toekomst, in de digitale toekomst.
En hoor ik je dan zeggen dat het een primeur is? Dat die onderdeel is van... Ja. Oh, kijk, ja. Het is nog meer reden om te komen kijken natuurlijk.
Zeker. Het is ontzettend mooi nieuw werk. Ja, ook wel voor de eerste keer bij ons gepresenteerd. Ja.
Maan, jij kiest een iets minder nieuw werk.
Ja, ja. Ja, ik kies voor Eliza. En Eliza is een chatbot uit 1964.
Wauw.
En wat ik daar geweldig aan vind, Eliza is ontwikkeld door een wetenschapper. En wat Eliza eigenlijk doet, is je hebt een ouderwets computerscherm voor je. Dus stel je voor een zwart scherm met groene flikkerende letters erop. In die wereld zijn we hier. En Eliza vraagt je, hoe gaat het met je? En dan geef je een antwoord. En Eliza geeft je het gevoel dat zij terugpraat. En dus je kan al typend kan je een gesprek met Eliza gaan voeren. En wat fascinerend is dat, nou ja, in de jaren 60 hadden we nog niet de AI-technologie die we nu hebben, even voor de duidelijkheid.
Ja.
Dus wat zij eigenlijk doet, is dat zij een deel van jouw vraag herhaalt of de vraag hoe voel je je daarbij. En eigenlijk was dit een project van deze wetenschapper die gewoon ook een beetje wilde laten zien hoe makkelijk het was om mensen het gevoel te geven dat ze een band hebben met iemand.
Oh, wow.
En wat het mooie is dat dus vanaf de allereerste keer dat Eliza werd ingezet, voelden mensen zich waanzinnig verbonden met haar. En nog steeds, je kunt het straks in de tentoonstelling, staat een werkende versie van Eliza. Dus dat is eigenlijk een chatbot uit 1964. En ja, je doet dat en je denkt, oh ja, zij begrijpt mij.
Oh, wow.
En wat ik er zo interessant aan vind, is niet eens de technologische kant, maar de menselijke kant.
Ja.
Wat het over ons als mensen zegt, dat wij zoveel behoefte hebben aan interactie en begrip en iemand om mee te praten. Dat we dat allemaal projecteren op dit super ouderwetse, super simpele technologische snufje in wezen. En waarmee de cirkel voor mij echt rond is, Eliza is vernoemd naar Eliza Doolittle uit My Fair Lady. Hmm. En My Fair Lady is een versie van de Pygmalion-mythe. En we starten de tentoonstelling met de Pygmalion-mythe. De man die de vrouw naar zijn eigen beeld vormgeeft. En dat is voor mij de perfecte cirkel voor waar de tentoonstelling over gaat. En het brengt ons perspectief ook weer terug naar wat het is om mens te zijn. Maar ook dat gevoel van wat het is om mens te zijn, hoe makkelijk het is om dat op onze technologie te projecteren. En dat vind ik zo'n veelzeggend iets, dat die super simpele chatcomputer uit de jaren 60 voor mij zitten daar heel veel van de dingen waar de tentoonstelling over gaat, zitten in dat ding. En ook het feit, Eliza, het is een vrouw. Het is een vrouwennaam.
Ja,
daar komt voor mij heel veel in samen.
Het interessante daarvan is dat de anekdote gaat dat toen de Eliza werd ontwikkeld, dat de secretaresse van Weizenbaum, dat is degene die hem heeft gemaakt, op een gegeven moment, zij moest hem testen. En op een gegeven moment vraagt zij of dat hij de kamer wil verlaten, want het gesprek werd te persoonlijk. En de Weizenbaum heeft op een gegeven moment ook gewaarschuwd eigenlijk. Die vond het effect van zijn experiment eigenlijk best wel heftig. Maar als je nu kijkt hoe AI girlfriends worden ontwikkeld en waar heel doelbewust met dat mechanisme, met die wedervraag, met dat eigenlijk het bijna het onderdanige aspect of het hele behulpzame aspect. To be honest, AI wordt ook heel veel ingezet voor een seksueel aspect.
Mm-hmm.
Daar wordt op ingezet, op die relatie met technologie. En daar wordt, daar zit ook een enorme marktwerking achter. Ik bedoel, een AI girlfriend. Wij denken allemaal in een AI girlfriend. Je kunt ook een boyfriend kiezen, maar marketingtechnisch wordt het echt op vrouwen ingezet. Ja. En ze worden, die technologie uit 1964, je zegt AI was toen nog niet zo ver. AI is ouder dan we denken, maar het was inderdaad nog niet zo ver. Maar eigenlijk wat ze nu doen, is niet heel anders dan wat er in 1964 gebeurde. En misschien had Weizenbaum ook een beetje gelijk. Dat hij zei, hier zit iets wat niet helemaal lekker is.
Ja. Waar gaat het heen?
Waar gaat het heen,
Anne Kleine Maan, dank jullie wel voor deze introductie. Tot de volgende, wil ik eigenlijk zeggen.
Dankjewel.
Dankjewel.
De tentoonstelling Vrouwen als Technologie is van 7 juni tot en met 26 oktober 2025 te zien. Wil je meer van onze podcasts horen? Abonneer dan op Spotify, Apple Podcast of op je favoriete podcastplatform. Wil je meer over de tentoonstelling weten? Neem dan een kijkje op ons online platform De Derde Verdieping, waar we de thema's van de tentoonstelling nog verder uitdiepen met artikelen en leestips. Je vindt De Derde Verdieping op designmuseum.nl. Onze dank gaat uit naar Judith Meinders en Sander Bergwerf van Outcast. Onze soundtrack werd gemaakt door Jelle Meeuwsen van We Hear You. De productie van de podcast wordt verzorgd door Pien Kuipers. De tentoonstelling en deze podcast worden mede mogelijk gemaakt door steun van Mondriaan Fonds, ASML Brabant C, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Het Cultuurfonds, Stichting De Zaaier en gemeente 's-Hertogenbosch en provincie Noord-Brabant. Dank jullie wel. Tot de volgende aflevering.